Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat ik vanmorgen bij u mag zijn en dat we weer met elkaar het woord van God mogen openen. En zoals dat prachtige lied wat we net zongen al zei, laat mij zijn een Gods getuige sprekend van u meer en meer. En ook de bede van voed mij met het brood des levens, zodat we meer en meer ook naar hem toegroeien. Dat is ook de bedoeling van het feit dat we als gemeente van de Heer Jezus vanmorgen bij elkaar mogen zijn en dat woord mogen openen en daarna mogen luisteren, erdoor gevoed mogen worden en ook zo weer kracht ontvangen om ook de week weer in te gaan. Ik wil daartoe met u lezen, allereerst een stukje uit Psalm 84... Psalm 84, de eerste 6 of 8 versen. Psalm 84, vers 1 tot en met vers 8. Het is een pelgrimslied wat zeker met name gezongen werd wanneer de priesters en de levieten, maar ook het volk optrok naar Jeruzalem om daar de grote feesten te vieren. En dit is geschreven door van de Korachieten. En dat was een stam uit de stam van Levi. Dus dat waren levieten. Er staat: hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt. Uw altaren, o Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welzalig, gelukkig zij die in uw huis wonen. Zij loven u gestadig. Welzalig de mens, wie sterkte in u is, in wie hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen. Ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Dan ga ik met u naar Colossense hoofdstuk 1, de brief aan de Colossense hoofdstuk 1 vanaf vers 1. Daar luidt het woord van God aldus: Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, en Timotheus, onze broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus de Colosse. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Wij danken God de Vader van onze Heer Jezus Christus ten alle tijde bij ons bidden voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u al de heiligen toedraagt, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen, daarvan hebt u tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie dat tot u gekomen is. Immers in de hele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen, zoals u het vernomen hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Daarom houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat u met de rechte kennis van zijn wil vervuld mag worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen, en op te wassen in de rechte kennis, en op te wassen in de rechte kennis van God, zo wordt u met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. En dankt u met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden. Broeders en zusters, de gemeente van de Heer Jezus Christus is een wonderlijk bouwwerk van Hemzelf. De gemeente van de Heer Jezus Christus, die zelf dat leven heeft gewekt. We lezen in Handelingen 20 dat de gemeente ook de gemeente van God genoemd wordt. En dat die gemeente gekocht en betaald is met het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Dat door zijn offer, door zijn dood en door zijn leven het mogelijk is gemaakt dat mensen die verloren waren in zonde en schuld, die in de duisternis verbleven, ja, zoals de Bijbel het zegt, zelfs duisternis waren. Wij waren duisternis, maar die licht geworden zijn in de Here. Ja, die verlost zijn en die overgezet zijn vanuit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Een wonderlijk bouwsel, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het is zijn bouwwerk. Het is gesteld op dat fundament. Hij is het fundament. Hij is ook de bouwmeester. Hij is degene die dat lichaam, de gemeente, heeft samengevoegd. En wat geweldig als u vanmorgen, net als ik, daarvan kan getuigen dat u bij die gemeente hoort. Ik zeg niet dat het belangrijk is dat u bij de baptistengemeente behoort, of bij de gereformeerde gemeente, of bij wat voor gemeente dan ook, maar dat u behoort tot het lichaam van Christus, dat u leden bent van dat lichaam en waarvan hij zelf het hoofd is. Wat geweldig dat de Heer Jezus Christus ons met hemzelf verbonden heeft, dat hij het hoofd is van dat lichaam, dat wij de leden zijn, maar dat er een wonderbare verbinding tot stand is gebracht door hemzelf, door de wederomgeboorte, door de inwoning van de Heilige Geest die wij hebben ontvangen toen wij tot geloof kwamen. Broeders en zusters, de gemeente van de Heer Jezus Christus, die hier in deze brief omschreven worden, deze gelovige mensen, als heiligen, in vers 2, als heiligen, dat wil zeggen dat ze apart gezet zijn. Wat zo geweldig aansluit, ook bij vers 13, dat hij die heiligen apart gezet heeft, verlost heeft uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, van Gods liefde. Ja, dat heiligen zijn, apart gezet voor hem. Apart gezet voor hem. En dat dezezelfde heiligen ook gelovigen genoemd worden. Geloven, geloofd hebben in de Heer Jezus Christus. Hun ogen daarvoor geopend zijn. Hun verstand daarvoor geopend is. Ja, hun hart daarvoor geopend is. Het is zijn werk. Want wij zijn niet behouden door werken, zegt de Bijbel. Maar wij zijn behouden door het geloof. Door genade zijn we behouden. Opdat niemand zou roemen, maar dat onze roem alleen ligt in het werk en in de persoon van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, gelovigen. Deze mensen worden genoemd, worden beschreven als degene die getrokken zijn uit. En dat betekent dat niets van onszelf daarbij aan te pas kwam. Wij konden onszelf niet verlossen uit die macht van de duisternis. Maar hij heeft zelf ons daaruit getrokken. En dat was kracht voor nodig. Om ons te verlossen uit de macht van de duisternis. Een omschrijving ook van de macht van de Satan. Wij waren daar allemaal in, broeders en zusters. En misschien kent u de Heer Jezus Christus al van heel jongs af aan. En kent u misschien helemaal niet zozeer dat u in duisternis geleefd hebt. En toch was het nodig dat de Heer Jezus ook u, hoe jong ook, of hoe oud ook, of hoe ver u ook in die duisternis verdwaald was. Hij heeft ons daaruit getrokken. Hij heeft ons verlost. Wij konden onszelf niet verlossen. Hij heeft ons, vers 14, vergeving van zonden gegeven. Onze zonden zijn vergeven. Broeders en zusters, het pak wat u wellicht meedroeg in uw leven. Een zware last, waarvan je het leek alsof die zonden, als je daarin leefde, zoals ik dat zelf ook gekend heb, dat je dacht van nou, dat is het helemaal. Dat is genieten geblazen. Maar uiteindelijk bleek het als een web te zijn, als een net, als kettingen die je vastbinden. En daar kon je jezelf niet uit verlossen. Daar kan niemand zich uit verlossen. De Heer Jezus Christus heeft ons gezocht, broeders en zusters. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons vergeving van zonde gegeven. Deze broeders en zusters hier in Kolossen worden in hoofdstuk 3 vers 12 uitverkorenen genoemd. Uitgekozen. Ja, niet vanwege onze status of vanwege onze naam of vanwege onze opleidingen, vanwege wie wij dan misschien wel mogen zijn, wat onze afkomst. Nee, hij heeft ons uitverkoren, zegt de Bijbel, van voor de grondlegging der wereld. Toen wij nog niet bestonden. Toen wij van ons eigen bestaan nog niets afwisten. Toen heeft hij ons al uitverkoren in hem, in Christus. Die naar deze wereld zal komen, toen er nog ineens sprake was van een schepping. Dat kunnen wij niet bevatten, broeders en zusters. Dat vertelt ons van de grootheid en de almacht van God. Van zijn enorme wijsheid die niet te vatten is. Hoe groot zijt gij? Dat zingen we dan. En dan proberen we tot uitdrukking te brengen wie God is. En hoe groot en machtig God is, hoe zijn verstand, zegt de Bijbel, is niet te doorgronden. Dat is onze God geworden. En die heeft ons in zijn Zoon, in zijn geliefde, uitgekozen, opdat wij tot geloof zouden komen. Een wonderbaar werk. Niets van onszelf. Genade, zoals we zongen, zo oneindig groot dat ik, die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Wat een wonder, broeders en zusters. En wat een vreugde geeft dat, te weten, die zekerheid in je leven te kennen. Om ons te redden, broeders en zusters, nam het woord van God een enorme belangrijke plaats in. Het evangelie. Het evangelie wat tot die Kolossus gekomen is. Tot die mensen daar in Kolossen en daar in die hele streek. Het evangelie kwam tot hen. En dat is geweldig. En dat evangelie aannemen betekende Christus aannemen. Ik vertel u helemaal niets nieuws. Maar broeders en zusters, het is zo goed om te weten dat het alles van hem is uitgegaan en dat wat wij zijn geworden. Dat wij kinderen van God zijn geworden, dat wij gelovigen zijn, heiligen zijn, getrokkenen zijn, uitverkorenen zijn, verlosten zijn. Mensen zijn die vergeving van zonde hebben ontvangen. Want het is zo bepalend voor de weg die volgt. En het is zo goed om daarbij stil te staan. Want het zal ons hart keer op keer vervullen met grote dankbaarheid naar hem toe. Het woord van God Het evangelie, de blijde boodschap, het goede nieuws is tot die mensen in Kolosse gekomen. En zij hebben dat aangenomen. Zij hebben het gehoord, zegt de Bijbel. Vers 6 en 7 kunnen we dat lezen. Het is tot u gekomen. In de hele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u sedert de dag dat u het gehoord hebt. Het is tot hen gekomen, zij hebben het gehoord. En zij hebben de genade van God leren kennen. De genade van God in waarheid leren kennen. Zoals u het vernomen hebt. Zij hebben geluisterd. Het kwam tot hen, zij hoorden het, zij luisterden. En zij hebben het gehoord van Epaphras. En die wordt genoemd door Paulus onze geliefde mededienstknecht. Die voor u een trouw dienaar van Christus is. En ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Deze Epaphras is door de Heere gebruikt om het evangelie naar die Kolossus toe te brengen. En er staat niet dat hij een geweldig belangrijk persoon, zo wordt hij niet aangekondigd, zo wordt hij niet omschreven. Nee, hij wordt omschreven als een trouwe dienaar, als een dienstknecht. Eigenlijk staat er als een slaaf. En dat klinkt negatief, zeker in onze dagen. In die tijd waren er vele slaven, maar Paulus gebruikt datzelfde woord ook voor zichzelf. Hij noemt zichzelf ook dienstknecht van Christus. En hij zegt, Epaphras is ook zo'n dienaar. Daar is een wonderbare eenheid. Wij zien onszelf niet als geweldige predikers of als geweldige mensen. Nee, wij zijn door genade een slaaf van Christus geworden. En dat is een eretitel. Dat we hem mogen dienen. Dat we van hem mogen spreken. En dat we van hem mogen getuigen en anderen mogen bereiken met dat krachtige, machtige evangelie. Wat levens verandert. Zo gebeurde dat ook bij deze broeders en zusters. Zij hebben het gehoord en zij hebben het erkend als de waarheid. Dat is belangrijk. Mensen komen alleen tot geloof wanneer zij het horen. Het geloof is uit het horen van het woord van God. Maar niet alleen het horen, men moet het ook erkennen als de waarheid. Men moet het ook aannemen, want dat lezen we in 2 vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen. En we kennen allemaal die prachtige tekst uit Johannes 1 vers 10, hè, dat alle die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Zij die in zijn naam geloven, die niet geboren zijn uit het vlees, niet uit de wil van de man, maar die uit God geboren zijn. Daar gaat het om. Deze mensen hebben de Heer Jezus aangenomen. Christus aangenomen, Christus in hun leven binnengelaten en Christus wordt vervolgens, dat is de bedoeling, wordt zichtbaar in hun leven. En Christus in ons leven, dat betekent niet anders, dat impliceert een wandel met hem. Dat impliceert dat wij geworteld zijn in hem, dat wij in goede grond geplaatst zijn en dat wij opgebouwd worden of groeien in hem. Alles ontlenen aan hem. Hem erkennen als de bron van ons leven. Putten uit hem. Hij is dan ook die bron, Christus alleen. En hij voorziet in dat wat nodig is voor een kind van God, om als kind van God te leven in deze tijd. Broeders en zusters, dat is wat we hier in dit eerste hoofdstuk tegenkomen. Want het is zo prachtig als we zien dat er eerst gesproken wordt en gedankt wordt voor hun behoud. Dat deze mensen de Heer Jezus hebben leren kennen en behouden zijn geworden. Het leven in Christus hebben ontvangen. En het tweede is dat het daar niet bij blijft. Want wij zouden kunnen zeggen, nou, ik ben behouden en ik kom straks in de hemel als ik sterf. Maar ja, dat is niet de bedoeling van de Heere. Hij wil dat er groei is. Hij wil dat onze levenswandel hem waardig zou zijn. Ja, daar komen we zo op terug. Dus er is ook groei nodig. Stilstand, broeders en zusters, is achteruitgang. En dat geldt ook voor het geestelijk leven. Als wij dat woord van God hebben aangenomen, het is tot ons gekomen, we hebben het evangelie geloofd en erkend, dan is het ook de bedoeling dat we bij dat woord van God gaan leven en dat we daarin steeds onderwezen worden. En als dat gebeurt, zoals we dan lezen in vers 9, want heeft Paulus eerst gedankt voor deze mensen, God de dank gebracht voor het feit dat daar nieuw leven is ontstaan, gaat hij vervolgens ook bidden voor hen. En dat doet hij met toewijding. Dat staat in vers 9, daarom houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, dat jullie tot geloof gekomen zijn, houden wij niet op voor u te bidden. Het is wat, zeg. Dat Paulus met al zijn moeite en zorgen, waar hij allemaal niet doorheen ging vanwege het volgen van Christus, wat hij geleden heeft om Christus wil, dat hij naast dat lijden en naast die zware lichamelijke arbeid, doordat hij grote afstanden moest afleggen, per schip of lopend of wat dan ook, en daarbij allerlei ontberingen heeft meegemaakt, dat hij ook, wanneer hij hoorde van mensen die tot geloof waren gekomen, dat hij niet ophield om voor deze mensen te bidden. Dat geeft ook ons aan, broeders en zusters, hoe belangrijk het is om te blijven bidden voor elkaar. Om voor onszelf te bidden. De Bijbel leert ons op verschillende plekken, met name als het gaat om oudsten, dat Paulus schreef en zei, zie toe op uzelf. Daar begint het bij, voor de oudsten, voor de leiders. En op de hele kudde van God, waarover u als opzieners bent aangesteld. Dus ook gebed voor zichzelf. Toewijding in het eigen leven. Maar ook gebed voor het geestelijk leven, voor de geestelijke groei van de broeders en zusters, van de kudde, van de gemeente die van de Heere God is. Dat blijkt dat God dat zelf wil. En daarom nogmaals, stilstand is achteruitgang. Dat moet niet zo zijn, beslist niet. Er moet groei zijn. En dat is iets wat we ook zelf niet kunnen maken. Maar wat God wel wil geven. God wil groei, geestelijke groei in ons leven geven. En hij heeft daar alles voor gegeven om dat mogelijk te maken. Dat is allemaal bij hem te vinden. En zoals het evangelie ons aangeboden is, wordt ons elke dag, bij wijze van spreken, het woord van God aangeboden. Dat is ons brood. Dat is ons voedsel. Dat is geestelijk voedsel. In Hebreeën 5 vers 14, daar lezen we, maar voor de volwassenen, dan gaat het over mensen die geestelijk volwassen zijn geworden, die gegroeid zijn, is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan, dus je moet het wel gebruiken, je moet blijven eten van dat woord, hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben. Waarom? Om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat kunnen we elkaar niet aanpraten, moeten we ook niet doen. Moeten ook niet zelf proberen een hoge moraal op te bouwen in ons leven. We moeten ons niet alleen maar tegen onszelf zeggen van ik wil naar Gods wil leven. Als iets wat alleen maar verstandelijk gedaan wordt. Nee, Het heeft alles te maken met dat woord wat levend en krachtig is. Wat voedsel is en wat voldoende groeikracht in zich heeft, zodat wij kunnen groeien in het geloof. En wij kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Want we hebben immers gelezen in vers 9 dat Paulus niet ophoudt om te bidden voor deze gelovigen. Ja, waarom? Er staat er, en te vragen. Wat vroeg de apostel Paulus aan de Heere God? Hij vroeg dat deze gelovigen met de rechte kennis van zijn wil vervuld zouden worden. Niet een klein beetje, maar dat ze dus vol zouden zijn van het rechte kennen van de wil van God. En wat wil God? Waar vinden we de wil van God? Dat vinden we in het woord. Daar staat alles in wat God wil. Er staat vervolgens, wat bidt hij voor? Dat ze vervuld mogen worden in alle wijsheid en met geestelijk inzicht. Waardoor ontstaat dat? We hebben het net gelezen in Hebreeën 5 vers 14. Dat onze zintuigen geoefend worden door het gebruik ervan. Ja. Dat klopt. Het woord spreekt zich nooit tegen. Ze worden vervuld met wijsheid en geestelijk inzicht. Waarom? Om dan vervolgens rond te lopen en zeggen, kijk eens hoeveel bijbelkennis heb ik. Of ik weet overal elke tekst te vinden die van toepassing is op die situatie, op de tijd waarin we leven. Gaat het daarom? Nee. Want dan zou het om onszelf gaan. Of dan zou het om onze groep gaan, om onze gemeente gaan, die we proberen alleen maar te richten op iets wat met kennis te maken heeft. En kennis alleen, dat maakt opgeblazen. Het heeft te maken met de liefde van God, de liefde van de geest, zoals we dat hier lezen van de broeders en zusters, dat Epaphras ook de liefde van deze broeders en zusters kenbaar gemaakt heeft, de liefde van de geest, van de Heilige Geest. En die liefde van de Heilige Geest, die is in eerste instantie voor God. En die wil dat in ons bewerken. Broeders en zusters, toen wij tot geloof kwamen, toen zijn wij verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Onze lichamen zijn een tempel van de Heilige Geest die in ons woont. En wetende dat we niet meer van onszelf zijn, maar dat we gekocht en betaald zijn. En dan staat er, verheerlijk dan God met uw lichaam. Dat is de tent waarin wij wonen. Het gaat niet om dat lichaam, maar het is wel het instrument waardoor God werkt. Wij zijn nieuwe mensen, wij zijn verlost. Dat lichaam dat moet nog verlost worden. Dat gaat straks gebeuren als de Heer Jezus terugkomt. Dan krijgen we ook een nieuw lichaam. Wat aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zou worden. Maar het is tot op vandaag, tot zijn komst, is het instrument waardoor God zich wil verheerlijken. Door de Heilige Geest die in u en mij woont. En dat is eigenlijk maar heel eenvoudig onderwijs, maar het is Bijbels onderwijs. Het is zo belangrijk, broeders en zusters, dat we dat beseffen, dat het niet om ons gaat, dat het niet om wat dan ook, hoe mooi en hoe geestelijk het ook kan klinken, het gaat om de Heere God. Want dan staat er dat als wij vervuld worden met geestelijk inzicht, wijsheid, kennis van zijn wil, dan staat er om de Heere waardig te wandelen. Ziet u? Dat de Heere God, als Hij u en mij ziet, hoe wij in het dagelijks leven staan als gelovigen, dat dat tot eer en glorie is van zijn naam. Dat wij waardig wandelen. Dat wij overeenkomstig wandelen met de hoge roeping die wij hebben, met die geweldige zekerheid een heilige te zijn, een gelovige te zijn, Iemand die verlost is uit de duisternis en onder de heerschappij van de Heere Jezus Christus is gekomen. Iemand die verlost is, die vergeving ontvangen, die uitverkoren is, die geliefd is door de Vader. En ook die elkaar lief hebben. Broeders en zusters, om de Heere waardig te wandelen, Hem, en dan ziet u hoe gedetailleerd, hoe het erop aankomt in ons leven, broeders en zusters. Hem in alles te behagen. Nou, als je dit dan leest in je voorbereiding, toen dacht ik, dat is geweldig dat God dat wil. Maar ik zeg wel, ik vind het wel moeilijk. Hem in alles te behagen. Let wel, alles, in alles, in ons werk, in ons gezin, of in het verzorgingstehuis waar we wonen. In alles wat we doen, wat we zeggen, waar we gaan, wat we willen, wat we nalaten, wat we afwijzen, wat we naar ons toe halen. Hem in alles te behagen. Dat we kunnen merken, Heere God, u staat erachter. Iedereen van ons zou beamen dat we graag willen dat de Heere God met ons is. Toch? We vragen dat misschien wel dagelijks. Heere, wilt u met ons zijn? Wilt u met mij zijn? Wilt u met me meegaan? Wilt u mij helpen? Wilt u dit? Wilt u dat? Maar is onze wil dan ook eens willend met zijn wil? Zijn wij hierop gericht? Zeggen wij, ja, ik ben een kind van God om u waardig te wandelen. Om tot eer van u te leven. En u in alles te behagen. Het gaat om dat wat u behaagt, niet om dat wat mij behaagt. En weet u, als wij er op uit zijn om datgene te zoeken wat God behaagt, dan worden we zo blij. Want dan ga je steeds weer ontdekken, en dan moet je het soms zeggen, als je dan zo geraakt kan worden door dat wat God, wat Gods wil is en wat Hij doet, of als je in gemeenschap bent met je broeders en zusters, als je dan samen dingen beleeft, als je spreekt over de grote daden van God, dan word je zo blij. En dan zeg je, vol overtuiging, ja, dat is het. Heb u dat wel eens? Dat u 's morgens iets leest en dat u denkt van, ja, och, ik was gisteren afgedwaald. En dan lees en dan denk ik, och, maar dit is, niets haalt het bij dat wat God zegt en wat Gods wil is en wie God is. En wie de Heer Jezus is voor mij. Ja, in die zin ben ik dankbaar dat Hij met mij is. Zodat zijn wil in mijn leven gestalte krijgt. Dat de Heer Jezus meer en meer gestalte krijgt in ons leven. Wat gaan we dan met vreugde op weg naar de heerlijkheid? Of niet? Dan zouden we ons kunnen vergelijken met die psalmist. Een leviet uit Israël, een Joodse man, die mocht genieten van de aardse zegeningen die God had beloofd aan het volk wanneer ze in zijn weg zouden gaan. En de gemeente, je zou het ernaast kunnen leggen, voor ons geldt dat we genieten van de geestelijke zegeningen die we in Christus hebben ontvangen. Wij hebben een hemelse roeping. Maar vergeet het niet, we zijn op aarde. En het moet blijken dat die hemelse roeping zichtbaar wordt in onze levenswandel, zodat wij ook niet vergeten dat wij hier een roeping hebben hier op aarde. Een roeping om de Heer Jezus Christus te verkondigen. Om net als Epaphras, net als Paulus en Timotheus, om te verkondigen en te spreken van het evangelie. En te bidden, Heere God, wilt u mij vandaag of morgen. Of als je weet dat je iemand gaat ontmoeten. Dat je dan zegt van Heere God, wilt u een opening geven. Zodat ik iets van u kan vertellen. En soms is dat maar weinig. En soms is dat veel. Soms dan sta je versteld wat er soms op je pad komt. Maar we moeten onze roeping hier op aarde niet verzaken. Maar wat ik u zei, wij mogen ons ook vergelijken met die leviet. He, als u het gelezen hebt, nou, het is fantastisch wat daar staat. Dan is die leviet, of misschien wel meerdere levieten of priesters, hoe lieflijk zijn uw woningen. En toen dacht hij aan Sion, aan Jeruzalem, aan de tempel. Dat was voor hem de expliciete woning. En daarin verheugde, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Want een verlangen spreekt eruit. En dat klopt, want in vers 3 staat, mijn ziel, mijn leven, verlangt, ja, smacht naar de voorhoven van de Heere. Als iemand die grote dorst heeft, verlangt hij om die dorst te lessen bij de Heere. Is dat ook bij ons zo? En dan zegt hij, mijn hart, het centrum van je wil, en mijn vlees, mijn lichaam, jubelen tot de levende God. Dat is nou waardig wandelen en de Heere in alles behagen. Dat wordt zichtbaar. Deze man, ik zie hem bijna voor me, hij loopt de huppel op de weg. Ik ga naar Jeruzalem. Ik ga naar Sion, ik ga naar het huis des Heren. Ik zal daar straks binnenkomen. En dan kan hij het niet laten. En dan zegt hij, gelukkig zijn degenen die in uw huis wonen. Wij zouden dat kunnen vertalen met, gelukkig is het kind van God die in gemeenschap leeft met de Heere God en met de Heer Jezus. Ja? Die in gemeenschap met hem leeft, die in zijn woning als het ware verkeert. Wat gebeurt er met die mensen die daar wonen, die zo gelukkig zijn, die loven u gestadig hem in alles te behagen. Laat ons met elkander zingen, prijzen, loven de Heer, zongen we vanmorgen. Ja, dat is het. Daar gaat het om. Prachtig. Welzalig de mens wier sterkte in u is. Hé, ik hoef het niet alleen te doen. Wier sterkte in u is, wier kracht in u is, in wier harde gebaande wegen zijn, als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij tot een oord van, zelfs al moet je gaan door een tranendal. Dan zegt deze man nog, gelukkig is de mens wier sterkte, wier kracht in u is. In het dal verliest hij het niet. Nee, hij is vol van de Heere. Zijn vlees, zijn hart, alles jubelt voor de Heere. Hij volgt de Heere, hij wil de Heere welbehagelijk wandelen. En al moet hij dan door een dal, wat ons ook niet bespaard blijft, dan zegt hij, in dat dal is uw sterkte mijn deel. Is de kracht die u... U geeft mij de kracht om daar doorheen te gaan. Misschien huil ik wel onderweg. Misschien ween ik bittere tranen om verlies van een geliefde. Of om ziekte op ziekte die ik te dragen heb. Of pijn en moeite vanwege het feit dat ik niet geaccepteerd word door mijn familie. Dat ik uitgestoten word omdat ik geloof in de Heer Jezus. Wat dan ook, broeders en zusters. De kracht is te vinden in hemzelf. Hij is de bron van kracht. Dan ga ik terug naar Colossense. Weet u, er staat in Colossense 2 vers 8... dat wanneer mensen vol zijn van het woord, dan staat er, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig. Ja? Daarom staat er aan het eind van de Colossensebrief, daar staat in 3 vers 16, dat kunt u goed onthouden, Johannes 3 vers 16 is de evangelie, en Colossense 3 vers 16, die zegt van, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat. En dan volgt er hoe je met elkaar en ten opzichte van elkaar kunt spreken door lofzangen, geestelijke liederen, maar natuurlijk ook door elkaar het woord voor te houden. En dat blijkt zo belangrijk te zijn, want er staat er, wees daarin overvloedig met dankzegging. En dan komt er ineens, pas op! Dit staat in de herziene Statenvertaling zo. Pas op! Dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudloze verleiding volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Het enige probate, beschermende middel tegen deze filosofieën, tegen dit wereldse denken, waar ook wij vandaag de dag overvloedig mee te maken hebben, moeten ook wij oppassen om niet meegesleept te worden. Om niet tot buiten te worden. Niet opnieuw vastgebonden te worden. En het enige probate middel daartegen is je vasthouden aan het woord van God. En de wil van God leren kennen, waar Paulus voor bidt voor deze gelovigen. He, want deze gelovigen hadden ook te maken met vervolgingen, die hadden te maken met misleidingen door misleidende leringen en misleidende leraars. Filosofie, menselijk denken, ja, daar gaat het niet om. Nee, pas op dat niemand u als buit meesleept. Daarom moeten we niet luisteren. He, er staat, moet u nooit meer vergeten, in Psalm 118, dat is de middelste psalm, volgens ingewijden, het middelste hoofdstuk van de Bijbel. Psalm 117 is het kleinste hoofdstuk. Psalm 119 is het grootste hoofdstuk. En Psalm 118 is het middelste hoofdstuk van de Bijbel. En het middelste vers, ik heb het niet nageteld, maar ik vind het wel heel mooi. Daar staat er in vers 8, het is beter op de Heere te vertrouwen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter op de Heere te vertrouwen dan op edelen te vertrouwen. Nee, wij moeten het niet verwachten van mensen. Het allerbeste is om op de Heere te vertrouwen. En dat spreekt van de relatie die wij hebben met God. En daar is geen plaats voor alleen maar dogmatische kennis, hè? Voor alleen maar dogmatische uitingen, of alleen maar strijdende, vechtende christenen, met misschien wel het predicaat, prediker, of iemand die met gigantische bijbelkennis, als dit er niet is, als het niet vanuit de relatie met de Heere God is, dan is het hol en hard. Is u dat? Het gaat om de liefde van de Heere God die daarin is. Liefde en waarheid staan in de Bijbel nooit tegenover elkaar, maar die zijn met elkaar verweven. Broeders en zusters, ik sluit af. We hebben vers 9 gelezen, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Ja? En dan komt het. Want we vroegen ons toch af, waar haal ik de kracht vandaan? Nou, dat staat erachter. Dat is wat God doet, dat kunnen we zelf niet, maar hij doet dat wanneer wij vervuld worden met de rechte kennis van zijn wil. Als het woord van Christus rijkelijk in, daar staat er, zo wordt u op deze wijze, alleen op deze wijze, wordt u met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid. tot alle volharding en geduld. Dan zeg je misschien, nou, dat word ik wel een beetje teleurgesteld. Ik dacht, nou komt er wat. Met alle kracht bekrachtigd worden en dan... Nee, tot alle volharding en geduld. En dan komt het. En dankt u met blijdschap. Dus het is toch geweldig. Het is beter op de Here te vertrouwen. Dan dank je met blijdschap de Vader. Die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Dat is onze toekomst. Dat is de hoop die ook bij deze broeders en zusters in Kolossen leven, vers 5. Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Dat wijst op de erfenis. Wij zijn erfgenamen. Zijn wij kinderen, zegt Romeinen 8, vers 17. Dan zijn we ook erfgenamen. Dan zijn we erfgenamen van God en van Christus Jezus. En dan zegt hij, van, hebben wij gedeeld in zijn lijden? We hebben volharding nodig. Want het gaat niet over rozen. Nee, volharding en geduld mogen we leren. Dat ontvangen we en daar krijgen we de kracht voor om staande te blijven. Ondanks verleidingen, ondanks lijden. Het lijden van de tegenwoordigheid. Tijd zal niet opwegen tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. Dat is de heerlijkheid van de Zoon van God. Dat is dat erfdeel. We zijn toebereid voor dat erfdeel der heiligen in het licht, broeders en zusters. Prachtig, hè? Dan ga ik nog even terug naar die man uit Psalm 84. Hij zegt, ja, al trek ik dan door een dal... Van balsemstruiken maken zij tot een oord van bronnen, ook hulde vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht. En dat is bij ons ook, als wij vervuld worden met de wil van God en de kennis van God, als wij groeien, als wij de Heere waardig wandelen, op die wijze worden wij met alle kracht bekrachtigd. Zij gaan voort van kracht tot kracht en dan komt het en verschijnen voor God in Sion. Hoe moeilijk de weg ook is. Hoe zwaar het ook kan zijn. Dit ligt vast. Hij wist, ik kom in Sion aan. Ik kom in Jeruzalem aan. Ik kom in het huis des Heren aan. En dan mag ik daar zijn bij hen die daar wonen. En de Heren loven en groot maken. En dat is voor ons precies hetzelfde, broeders en zusters. Wij zijn toebereid voor het erfdeel der heiligen in het licht. Wij zullen delen in het erven, in de erfenis van de Zoon. En dat wil zeggen dat de Heer Jezus, hè, we zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat koninkrijk, ja, dat is dan misschien in ons. Hè, wij stellen ons daarmee nu al onder de heerschappij van Christus. Maar het koningschap van de Heer Jezus wordt straks openbaar over deze wereld. En dat zal geweldig zijn. Dan wordt hij de vredevorst. En dan zal de wet des Heren uitgaan uit Jeruzalem, uit Sion. En het zal de aarde bedekken, vervullen. Zullen gevuld worden met de kennis van de Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Geen droog plekje meer te vinden. En daar zullen wij in delen. Wij zullen met hem regeren. Vanuit onze hemelse positie. Vanuit het nieuwe Jeruzalem. Ja, hoe het verder allemaal gaat, tot in details weten we het niet. Maar er worden ons heerlijke dingen beloofd. En dat maakt ons blij. En dat doet ons elke dag onze knieën buigen voor de Heer Jezus. En vragen voor onszelf en voor elkaar. Heere, wilt u mij helpen dat ik met de rechte kennis van uw wil vervuld mag worden? Zodat ik u in alles behaag en dat ik u waardig wandel. En dat ik opwas, dat ik opgroei in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Zo word ik met uw kracht bekracht. En dat is genoeg voor elke dag, broeders en zusters. Dat is genoeg om zelfs in deze tijd gemeente van de Heer Jezus te zijn. Mag God u en ook mij hier rijkelijk in zegenen. En dan zal... Zoals de bede van Paulus is aan het begin. genade en vrede zij u van God, onze Vader. De genade en de vrede van God en van de Heer Jezus, dat is over ons. Dat is een gebed voor u, maar ik heb dat ook nodig. We hebben dat allemaal nodig. Dank u wel. God zegen u. Zullen we een moment stil zijn? Geloofd zij uw naam, Heere God, met diepst ontzag. U overlaat ons dag aan dag met uw gunstbewijzen. U komt toe, alle lof, alle eren. We kunnen alleen maar zeggen, dank u wel, dat u in ons leven bent binnengekomen. Dank u wel voor het evangelie. Dank u wel voor de Heilige Geest. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we dat dagelijks tot ons kunnen en mogen nemen. Dat daarin uw wil zo mooi geopenbaard is. En dat het ons dichter aan uw hart brengt. Dat we in die relatie met u mogen leven. Als kinderen Gods, als kinderen van het licht. Met een geweldige toekomst in het zicht. De komst van u, Heer Jezus. Dank u wel. Dat we eens bij u zullen zijn. En dat u ons voor vandaag en voor de weg die nog voor ons ligt, of het nu door dalen is of door pijn en moeite, u geeft voldoende kracht om u waardig te wandelen. Help ons dan ook, Heere, dat we niet alsmaar naar onszelf kijken, dat we niet van onszelf verwachten, dat het niet om ons gaat, maar dat het om uw grote naam gaat. Dat is ons gebed voor elkaar in Jezus' naam. Amen.